Het woord voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. De brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 6. En daarvan het 14e vers. Romeinen 6, vers 14. Daar spreekt het woord des Heren aldus: want de zonde zal over u niet heersen. Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Tot zover. Zeggen wij hierboven: hervorming. Geliefde, we hebben ervan gezongen en we hebben ervan horen lezen. Van de zonde. Psalm 25 spreekt van zonde. Psalm 32 spreekt van zonde. Psalm 17 is een gebed om op het rechte spoor geleid te mogen worden. Of dat de Heere van struikelen zou willen bevrijden. Dan kom je dat toch ontzettend vaak tegen. Ook in het woord van God. De zonde. Niet alleen het noemen van de zonde. Zonder meer. Maar ook in allerlei geschiedenissen wordt ons de zonde getekend. Zoals die zonde door zondaren bedreven werd. Wij kunnen moeilijk bevatten hoe erg de zonde eigenlijk is. Soms kunnen we er iets van verstaan, iets wanneer de Heere door zijn geest ons het afschuwelijke van de zonde laat zien, laat beseffen. Dat is dan nog ten dele, want als wij het werkelijk zouden beseffen, hoe walgelijk, hoe afstotelijk, hoe antigoddelijk de zonde is, dan zouden wij geen ogenblik meer kunnen leven. In de Bijbel kom je dat elke keer weer tegen, de zonde. De zonde wordt getekend als de oorzaak van alle ellende. Op de bodem aller vragen ligt der wereld zondeschuld. En je hebt nog zo'n uitdrukking: waren er geen zonden, zo waren er geen wonden. Hoef je nou niet per se altijd te betrekken en zeggen: nou, ik heb dit gedaan en nou krijg ik dat. Nee, je moet dat ook in zijn geheel zien. De hele mensheid is onderworpen aan de zonde en de gevolgen van de zonde. En die zijn vreselijk. Voor zonde worden allerlei woorden gebruikt in de Bijbel. Gewoon, een van de veel gebruikte woorden is gewoonlijk het woord dat aanduidt, ik heb dat meer gezegd, van iets dat zijn doel mist. Je schiet een pijl ergens op af, maar hij komt er niet. Hij gaat er ver langs heen, of er overheen, of hoe dan ook. Dat betekent dat de mens niet meer beantwoordt aan het doel waartoe de Heere God hem schiet, om hem te kennen en te verheerlijken en zich te verblijden in al Gods werken. Aan dat doel beantwoordt de mens niet meer. Hij is als het ware doel in zichzelf geworden. Hij komt niet uit die kleine kring van zijn eigen ik, zijn eigen persoonlijkheid, zijn eigen belang. En hij geeft God niet meer de eer. Dan heb je nog andere woorden in de Bijbel die voor zonde, het woord zonde, om zonde aan te duiden, gebruikt worden. Dan in de zin van bijvoorbeeld de zonde die je doet waarvan je geen eens bewust bent. Dat je geen eens bewust bent dat het zonde is. En dat is ook heel wat, als je dat bedenkt. Daar doelt waarschijnlijk Psalm 90 op als die zegt: gij stelt onze heimelijke zonde in het licht uws aanschijns. Dat de mens zo in zijn leven eigenlijk, hij doet maar wat. En die beseft geen eens dat dat nou ook zonde is. Dan worden er woorden gebruikt om de zonde aan te duiden in het karakter van opstandigheid. Zonde is opstandigheid, richt zich werkelijk in sommige gevallen, altijd uiteraard, maar soms bewust tegen God, dat de mens zegt, ik wil niet dat hij koning over me is. Ik heb geen lust in de kennis van zijn wezen. Dan is die zonde is dus, ja, je zou zeggen, heel duidelijk gericht in het bewustzijn van de mens. Wie is de Heere dat ik zijn stem zou gehoorzaam zijn? De zonde van de wetende mens, die hoewel hij weet, de verzen achteruit slaat, omdat hij niet wil wat God wil, en bewust tegen Gods wil indruist. Zonde. Zonde zoals ze zich openbaart in de handhaving van onszelf. Zonde is begonnen in het paradijs, dat weet u, ja, je kunt ook van de zonde in de engelenwereld spreken, maar daar gaat het hier niet om, het gaat over ons mensen. Daar is de zonde gekomen. Die zonde droeg het karakter van hoogmoed, ongeloof als God zijn. En dat is nog steeds het eigenlijke karakter van de zonde, ook nu nog. God zou uitmaken wat goed en wat kwaad was. God had die kennis voor de mens verborgen. Dat betekende, er is er één boven die mens. En de mens kan alleen maar leven als hij genoegen neemt met die plaats die God hem toebedenkt. Dan komt de Satan. En die Satan die liegt. En die zegt, nee, zo is het niet. Maar God weet, ten dagen als je daarvan eet, zul je ogen geopend worden. En dan zul je als God zijn, kennende het goed en het kwaad. Dan kun je zelf uitmaken wat er gebeuren moet en niet gebeuren moet. Dan sta je op een hoger plan. Nu ben je uiteindelijk nog onderworpen. Maar dan niet meer. Dan ben je je eigen wet en je eigen meester. Zie je? Dat is het karakter ook van de zonde. Het op jezelf staan. Het zelf uitmaken wat goed en wat kwaad is. Zelf uitmaken hoe je erover denken zal. Als het over het woord, over de Bijbel, over de kerk gaat, dat maken wij zelf uit. Hoe we onze positie bepalen ten aanzien van dat woord. Of we dat woord geloven, ja of nee. Of we dat woord aanvaarden als het eeuwig blijvende, onbedriegelijke woord van God. Maakt het er zelf uit. Dat is altijd weer die zonde. Het karakter ook van die zonde. Als God zijn, boven God zijn. Ja, wat is het een onbeschrijfelijke inhoud, wel zalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wat is dat een inaangrijpend woord, voor eeuwig ontheven van de straf, want de zonde heeft ook vrucht en dat is de dood. De bezoldiging der zonde is de dood. We worden uitbetaald met de dood. En God heeft gezegd, ten dagen dat je daarvan eet, zult gij de dood sterven. Als je mij prijs geeft
en je jezelf wil handhaven tegenover mij, gij zult de dood sterven.
Dus, dat ziet er niet goed uit, de dood sterven. Dat onze uitbetaling is, de bezoldiging. En dan niet alleen als je 50 of 60 of 70 of 80 jaar bent, maar dat je eigenlijk al begint te sterven als je ontvangen en geboren wordt. En dat je als geestelijk dood zonder God op de wereld komt. Nou, en dan komen er allerlei andere dingen bij, dat weet je wel, die ons heen wijzen naar de dood. De zonde krijgt hoe langer hoe meer gestalte in ons mensenleven. Verzet. Verzet tegen God. Verzet tegen zijn woord. Verzet tegen zijn heilige wet, waarvan hij gezegd heeft, dat is uw leven, die wet. De mens die deze dingen doet, die zal leven. Komt hoe langer hoe meer openbaar. Die jongen zegt, moet ik nou weer naar de kerk? Ja, je mag naar de kerk, jongen. Ja, dat zal wel, ja. Maar als ik dan thuis wil blijven? Ja, dat kan niet. Je moet mee met vader en met moeder. Nou, ik heb niks van zin. Mag ik nou niet een keer uit blijven slapen? Nee, joh, de Heer heeft gezegd dat we naar de kerk moeten gaan. Mogen gaan. Kom nou mee. Ja, het begint allemaal een beetje te knijpen. Gaat die gelukkig niet altijd op, want God staat er overal, staat er boven. Maar je merkt het toch dat de mens, die is een weerstrever. Wil toch niet stug, gelijk een paard weerstreven of als een muil door domheid voortgedreven. Ja, zo is het nou eenmaal met de mens. De zonde. Ik zat te denken zojuist onder het zingen. Ik kreeg een beeld in de gedachten. Laat ik het zo liever zeggen. Hoe zal ik dat nou eens zeggen, dacht ik. Over de zonde. Dienstknecht zijn van de zonde. Toen dacht ik aan die oude situatie vroeger. En die in de tijd van de apostelen ook nog wel had. Toen had je slaven. En wij kennen het woord lijfeigenen uit de middeneeuwen. Dan was hij eigenlijk helemaal met lijf en ziel, als mens, helemaal was je eigenlijk in de macht van die ander. Je kon het goed treffen, je kon het slecht treffen. Aan de ene kant had je niets in te brengen, je woonde binnen de muren, op het terrein van het kasteel. Gaf een zekere bescherming. Maar aan de andere kant was hij zo gebonden als wat. Of het nou avond of nacht of overdag was. Als je geroepen werd, dan had je maar te komen. Het is zeker geen vrijheid om een lijfeigene te zijn. We hebben in het paradijs, toen wij de zonde deden, deden wij de wil van de duivel, van de Satan, de aanklager van de broeder, de grote hinderaar. We hebben ons aan hem overgeleverd. Hij zegt, nou dat lijkt ons wel wat. Toen zijn wij zondaren geworden. En, nou ja, toen maakten we eigenlijk vanaf dat moment deel uit van die inboedel, ook van die levende haven, van die duivel, van die Satan. Want wij zijn ook zondaren, en de Satan is ook zonde, en doet de zonde een verdorven geest. Bij nacht en ontij voert hij zijn heerschappij uit. Als hij zegt kom, dan komen we. Als God het niet verroet en hij zegt blijf jij maar thuis, jongen, dan blijven we thuis. Want hij is zo sterk. Hij kan zo mooi praten. Hij werkt op ons eigen bewustzijn. Op onze eigen waardigheid. Je bent toch geen pion? Je bent toch geen slaaf zeker? Wel, nee joh. Komt toch allemaal niks van terecht.
Zo werkt hij. Hij bereikt zijn doel.
We hebben er zo geen erg in. Wij denken, ik ben vrij. Ik doe wat ik wil. Ik ga zondag niet. En ik ga volgende week niet. En ik doe dit niet en ik doe dat niet. Dat lijkt of men in vrijheid bepaalde besluiten neemt. Maar het is niet zo. Want de duivel zit te lachen op de achtergrond en die zegt, goed zo jongen. Zet je poot stijf, hou je poot stijf. Zet je voet schrap. We leven niet meer in een tijd dat je als een soort lijfeigene bent. En dat je maar moet doen wat je vader en je moeder zegt. Die tijd is voorbij. Goed, wij geven hem gelijk. Lijfeigene. We zijn in de macht van een ander. De zonde voert heerschappij. Die duistere macht heeft ons in de macht. Hoe kan er nou ooit verandering komen? Ach, die kasteelheer, die Satan, die kan zo nu en dan de zaak wel eens wat hervormen en hergroeperen, maar daar schiet je weinig mee op. Je blijft op het terrein van die boze vorst. De overste deze wereld. Je blijft ergens. Je hebt ook geen kracht. Je bent hem toegevallen. Hij heeft je gekocht als het ware. Ingekocht. Voor eeuwig, denkt hij. Dan komt er ene. En die betaalt de prijs. De reden waarom je gevangen zit op dat grote terrein van dat duistere kasteel. Het oordeel van God dat de deuren dicht heeft gemaakt, zodat we niet kunnen ontsnappen. Want God heeft ze alle onder de zonde besloten. Daar zitten ze ingesperd, ingesloten. Daar komt er ene ook uit God, de Zoon van God. God uit God en licht uit licht. En hij komt uit de eeuwige raad van God, uit dat welbehagen, komt hij om ruimte te maken. Hij komt om de sterke zijn jachtvangst te ontnemen en om zijn vaten te ontroven. Dat gaat zomaar niet. Dat gaat zeker zomaar niet, want die duivel, die sterke en de zonde, die macht, die duivelse macht, die houdt ons vast. Maar hij komt. En hij betaalt in de eerste plaats God uit. Hij betaalt de rekening die wij niet hebben betaald. Hij betaalt die rekening met zijn bloed. Hij is in de dood gegaan. Hij heeft de toren Gods tegen de zonde, heeft hij gedragen in zijn heilig lichaam op het hout. Hij kwam als de plaatsbekleder. Hij kwam als de tot zonde gemaakte. Hij die een vloek wilde zijn, zonder in een vloek te veranderen. Zo geeft hij Gode de gerechtigheid weer. En hij, dat was toch een fris, een wonderbaar woord. Toen hij zei, wie van u lieden overtuigt mij van zonde? Dien die geen zonde gekend nog gedaan had. Kon nooit iemand zeggen op aarde. Wie overtuigt mij van zonde? Want wij zijn zwart van zonden en van dienstbaarheid. Kon hij alleen zeggen. Hij geeft God de eer. Hij verheerlijkt Gods heilige wet. Hij maakt het in orde. Hij rekent ook af met de duivel en de dood. De dood die heerst in de zonde. En de zonde die heerst in de dood. Daar rekent hij ook mee af. Hoe doet hij dat?
Niet alleen door de straf te dragen. Niet alleen door de wet te doen. Maar ook, als het ware, door die dood op te eten. Hij eet hem op. Heel langzaam. Het gaat niet ineens. Het is een benauwde weg. Je zou haast denken aan sommige beesten die eigenlijk een prooi opeten die te groot is. Als je dan zo'n slangetje ziet, of een flinke slang met een konijntje, dan zeg je, hoe kan het er ooit in, die kop, dat lijfje, hij zal erin stikken. Ja, vergeven het beeld, met eerbied, in veel hogere zin, eet Christus Jezus de dood op. Het is verschrikkelijk geweest. Mijn ziel is beangst, benauwd, bedroefd tot de dood toe. Is het mogelijk dat deze drinkbeker voor mij voorbij gaat? Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. In dat alles draagt hij de kerk in zijn middelaarshart. Hij hoeft het voor zichzelf niet te doen. Hij heeft geen zonde gedaan. Maar hij doet het om een groot volk in het leven te behouden. De prijs is betaald. Er is reden, er is recht tot vrijlating. Hij heeft immers ten slotte geroepen. Het is volbracht. En daar hing hij op die binnenplaats als het ware. Waar al die lijfeigenen zijn. En waar die boze heer de lakens uitdeelt. Onder het hoongelach van de vorst der leugen gaat diezelfde vorst der leugen eraan. Hij wordt als het ware opgegeten. En die dood die heerschappij voert, die wordt verslonden in zijn dood. Want hij blijft staan, onwrikbaar vast. Ook in zijn sterven blijft hij staan. Hij sterft niet als een martelaar, maar hij kleedt als het ware met eerbied die zonde uit, door zelf uitgekleed te worden. Hij doet die duivel als het ware de dood aan en die machten en krachten en heerschappijen, de geestelijke boosheden in de lucht die over ons alles te zeggen hadden. Hij doet ze de dood aan door zijn leven te verslinden en zelf ze in zijn lichaam weg te dragen. En het handschrift der zonde dat tegen ons getuigde, hangt hij aan het vloekhout. Hij is niet klein te krijgen. Want juist als hij geheel ten onder gaat naar menselijke maatstaven, dan is de strijd beslecht. De dood heeft niets te doden meer. De duivel heeft niets te doen meer. Want hij is thuisgekomen na een duistere nacht, geschonden, verpletterd in een plaats der draken. Hij heeft gebogen, zijn ziel heeft steeds gevast, maar hij is thuisgekomen. En in die thuiskomst, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Daar ligt zijn rust in uitgedrukt. Ik ben er doorheen. Ik ben staande gebleven. Ik heb de straf gedragen die hun de vrede aanbrengt. Zo is hij ingekomen in het leven. En hij heeft de pers zichzelf in de pers laten vertreden als een druif in de toorn van God. Dat deed hij als tweede Adam, als verbondshoofd, niet voor zichzelf. Maar voor Vader en voor het volk. Wat is er toen gebeurd? De prijs is betaald. De kwitantie is getekend. Wie heeft er daar recht op die ellendigen die daar zitten binnen de muren van het kasteel? Die lijfeigenen van de duivel, van de zonde. Wie heeft recht verworven? Christus. Eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw erven en de einde der aarde tot uw bezitting. Die lijfeigenen, die kunnen er niet uit. Die merken misschien vooralsnog en niet zoveel van, ze zitten er nog. Maar het grote wonder is, buiten hen, voor hen, is betaald. De rekening is betaald. De baas van het terrein, die heeft nog wel die lijfeigenen, daar zit er maar heeft eigenlijk niets te vertellen. Hij is tot machteloosheid gedoemd. Hij kan ze niet zomaar meer opsluiten voor eeuwig, in het donkere hol. Want de rekening is betaald, er is een andere eigenaar, een koper. Die heeft Jacob vrijgekocht, losgekocht. Ik zei, dat merk je vooralsnog misschien zo niet. Die mensen, die kijken daar tegen de wallen aan. Tegen de brug die opgehaald is. De brug is opgehaald, ze kunnen er niet af. Zo min een moorman zijn huid kan veranderen en een luiaard zijn vlekken. Zo min kunt gij, o mens die geleerd hebt kwaad te doen, goed doen, onmogelijk. Hij zit daar. Maar buiten hem, zonder hem en toch voor hem, is de rekening vereffend. Is de prijs betaald? Is die van eigenaar verwisseld? Want de Heere heeft Jacob losgekocht. Hij is in het huis van de sterke gekomen en heeft in de eerste plaats die sterke gebonden en op zijn nummer gezet. Zo is de kerk vrijgemaakt. Zo is de kerk gered van de dood, van de zonde. Zo is de kerk met Christus gestorven. Met Christus opgestaan. De kerk heeft met Christus de zonde, de dood en de duivel overwonnen. De kerk heeft in Christus de straf gedragen. De kerk heeft de rekening betaald. In Christus. Vrij. Ja. Hij is eenmaal gestorven. Afdoende. Houdt het daarvoor dat ge nu dood zijt voor de zonde. Dat ik met u te beginnen. En dat ge levende zijt in Christus Jezus. Onze Heere. Hij heeft betaald. De prijs. En verder. Want daar wilde ik iets aan zeggen juist. Verder. We hebben iets gezegd, iets, maar het onderwerp is te diep en te breed om er te diep op in te gaan. Maar je kunt zeggen, buiten ons, zonder ons, voor ons, de prijs is betaald. Eenzijdige liefde en ontferming. Op Golgotha is het geschied. Maar wij, waar zijn wij? Waar blijven wij? Waar wonen wij? Lijfeigenen van wie? Van het kasteel? Van de Satan? Op dat terrein waar we bij nacht en ontij gevangen zijn? Is dat ons deel? Luister naar de belofte van God. Want de zonde zal over u niet heersen. Ik zeg erbij, want dat is uit het verband van de hele Romeinenbrief duidelijk, vooral van het eerste gedeelte, tot en met hoofdstuk 6 hier, dat je de zonde niet per se altijd en alleen behoeft te omschrijven als die zondige daden waar je de wereld op aanziet. Waar je ook niet vrij van bent, maar die je niet wil weten. Maar dat je de zonde toch eens even ook bedenkt in dat feit wat ik u noemde uit de val. dat zelfstandig zijn, dat als God zijn. Zo is die man die daar staat te vloeken en te lasteren een zondaar. Maar die eigen gerechtigde fariseer in de kerk is ook een zondaar. Hij verzet zich zoals de Jood zich verzette en zich stootte aan de steen des aanstoots en de rots der ergernis. Hij zocht zich een gerechtigheid op te richten uit de werken der wet in plaats van uit het geloof in de genade en ontferming Gods. Want de hele wereld is voor God verdoemelijk. Daar horen ook al die mooie synagoges en onze kerkjes bij. Daar hoort alles bij. En alle mond worden gestopt. Dus die man die daar in zijn eigen gerechtigheid zichzelf meent te kunnen redden. En met zijn bazelen over de genade niet anders doet eigenlijk dan de genade verafschuwen. Omdat hij niet wil zalig worden. Hij wil niet zalig gemaakt zijn in een ander. Maar hij wil zelf toch de weg gaan. Het is net zo goed onder het oordeel des doods. Het heersen van de zonde. Het is niet voor niets dat de Heer Jezus eens sprak dat hoeren en tollenaren en zondaren u voor zullen gaan in het koninkrijk Gods. Het wil niet zeggen dat die mensen beter zijn, maar dat ze dichterbij zijn als het ware bij hun verloren zijn, bij hun eerloosheid. Omdat zij de weg hebben verlaten des verstands, moeten ze in de vergadering van de doden rusten, dat weten ze. Maar een mens in zijn eigen willigheid, zelf uitmaken, ook in het godsdienstige leven van goed en van kwaad en van dit en van dat. Dat is een zonde. Zonde zal over u niet heersen. O, waarom moet dat? Ik zei u, dat is een belofte. Een belofte van God. De zonde zal over u niet heersen. Dat wil zeggen, de zonde zal uw meester niet zijn. De zonde zal uw Heere niet zijn. De zonde zal uw baas niet zijn. De zonde zal uw koning niet zijn. Nee, de zonde zal over u niet heersen. Waarom niet? Kunnen we dat waarmaken? Want in de brieven van Paulus tref je een spanning aan. Welke spanning? Deze spanning, zoals het in Christus is, volmaakt. Volkomen. Er ontbreekt niets aan. En aan de andere kant, de ervaring in de praktijk van het leven, die doet uitroepen, ik ellendig mens. Aan de ene kant zeg je, o Paulus, stel je het dan zo, dat die nu in Christus een nieuwe schepping is, die zal ook nooit geen zonde meer doen. Want die slaat zijn leden die op de aarde zijn morsdood. En die stelt zich gode dienstbaar tot wapen der gerechtigheid. Ja, je merkt dat de apostel Paulus die leer in die zin niet heeft geleerd. Dat de volmaaktheid hier gelegen is. Want het is niet voor niets dat hij zoveel vermaningen in allerlei brieven heeft geschreven aan de gemeente. Wat dan? Wat dan? De zonde zal over u niet heersen. Is dat iets om van te schrikken? Of is het iets om te hopen en te verwachten? Het is een belofte. De uitwerking van die belofte ligt niet in onze hand, maar ligt in Gods genade en ontferming. Dan zou ik beginnen om te zeggen, vrienden, er is alle reden tot hoop voor ellendige zondaren. Die zich beschuldigen dat ze als lijfeigenen achter de dikke muren gevangen zitten en de brug is opgehaald. Of die zeggen, ik ben helaas een lederen zak gelijk die in de rook zijn sappen heeft verloren. Of die zeggen, hoe kom ik ooit van mijzelf af? of die ondanks alles steeds maar weer ervaren dat vlak voor hun neus de poort wordt dichtgeschoven door die ellendige zonde meester.
Het is reden tot hoop, want er staat een belofte dat die zonde niet over u zal heersen. Ja, heers, dat de zonde het niet voor elkaar zal krijgen. Waarom niet? Want als ik denk dat de zonde het toch meestal wel voor elkaar krijgt. In de eerste plaats, de meester is daar en hij roept u. De meester die dood geweest is en weer levend geworden, die leeft, God. Dat wil zeggen, hij leeft voor God. Hij leeft naar God toe. Hij leeft in Gods welbehagen. De smarte des doods is hij ontbonden. Hij is eraan gestorven, maar hij heeft de overwinning behaald. Dat is punt 1. En als deze meester zegt, de zonde zal over u niet heersen, dan is dat een heilzame, een troostrijke belofte, die ons adem doet halen, die ons doet verwachten, dat hij ons met hem alle dingen zal schenken. Alles wat op het leven en de vrede van nodig is. Verder. Wel, in de tweede plaats roept deze meester die dit belooft, hij roept als het ware tot opstand. Want opstand, dat doen de revolutionairen. Dat doen al die mensen die het nergens mee eens zijn. Met de traditie niet, met de structuren niet. En ze hebben geen eens in de gaten dat het ergens toch allemaal maar zo ouderwets is, want het is precies hetzelfde als dat altijd geweest is. Ze stellen de ene structuur tegen de ander, de ene traditie tegenover de andere. Het komt allemaal hetzelfde neer, uiteindelijk. Bedoelt Jezus daarin ook een rol te spelen soms? Oh nee, de gedaante met alle structuren van deze wereld gaat voorbij. Alles weer inbegrepen. En toch zei ik, ja, Jezus strooit het zaad. Vergeet me dat ik het zo zeg als je denkt, je gaat te ver. Hij strooit het zaad van de opstand. Vanwege zijn opstanding uit de doden strooit hij het zaad van het evangelie, het zaad van het woord, van de belofte, van de troost. En dat komt eraan door de wind, door het zuizen van de zachte stilte of een geweldige gedreven wind, door tongen als van vuur. Maar het komt. En daar zitten die lijfeigenen en die mensen op. Kun jij het geloven dat we vrij zijn, dat er betaald is voor ons? Kun je dat geloven? De poort blijft dicht. Wat komt er van terecht? Maar er komt het aan, de boodschap, dat ze met Christus aan het einde gekomen zijn van de slavernij. Dat ze met Christus aan het einde gekomen zijn van de gevangenschap. Christus laat het papier wapperen als het ware voor hun aangezicht. Ik heb voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik heb voor u overwonnen. Ik ben de dood ingegaan. Want de zonde zal over u niet heersen. Dat vloeit eruit voort. O, die boodschap is zo ongelooflijk groot. Die boodschap die ketst soms net af als een steentje op een harnas. Waarom? Omdat wij het in ons verdoemelijk ongeloof, kunnen wij het niet geloven. Dan zeg ik, werk het niet. En oh nee, dat zie ik niet zitten. En een ander handhaaft zich in zijn eigen gerechtigheid in plaats dat hij als een ledig zondaar voor God neervalt. Maar dan kan hij niet komen.
Zo ketst die boodschap af op de hardheid van dat panzer van ons ongeloof. Want het kan toch gewoon niet. Het is toch de ervaring van de dag. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En wat ik doe, dat kan ik niet erkennen. Ik kan het niet erkennen als dat er bestaansgrond voor God in zit. Want het is de sop de kool niet waard. Het is niet om over te noemen. Mensen, je hoeft me niet te bedanken. Je hoeft niet dit of dat te zeggen. Het is allemaal evenaar wat ons betreft. Overal zit de molm in. Overal zit die dode vlieg die de zalf van de apotheker doet stinken en opwellen. Het is niet te geloven. Maar het woord zegt het. God zegt het. De piertjes komen over de hoge muren heen waaien. Jongens, je hoeft er geen genoegen mee te nemen. Waar niet mee? Dat de duivel het alleen voor het zeggen heeft. Want je bent al betaald, ik heb de prijs betaald. De geest die in alle waarheid leidt, overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Maar hij getuigt ook van de opstand. Opstand. Tegen wie? Tegen God. Nee, dat hebben we eenmaal gedacht. De opstand. Tegen de duivel. Tegen de zonde. Tegen de eigen gerechtigheid van ons eigen goddienstige verdorven vlees. Tegen alles wat ons wil vastbinden voor eeuwig. Want de zonde zal over u niet heersen. O, als dat woord met kracht in de gevangenis inkomt, door de muren heen blaast. Dan zie je dat die lijfeigenen, die geslagenen, of die eigen gerechtigden, die staan op of ze vallen neer. Wat dan? Als ik dan geen eigendom meer ben van de zonden en van de duivel, hoe moet het dan verder? Want ik heb verder niets. Ik ben maar een ledig schepsel. Wat ben ik nu? Er is sprake van een erfenis, maar die is bewaard in de hemel. Er is sprake van indien de Zoon u vrij maakt, zo zult ge waarlijk vrij zijn. Maar ik zing van vrijheid. Te midden van de onvrijheid. Ik ben een ontrouwe. De zonde zal over u niet heersen. Want je bent niet onder de wet. Wat? De wet? Geldt de wet mij niet? Nee. Ja, maar de wet geldt toch in zekere opzichten ieder mens. Uiteraard. Uiteraard. Daar gaan we nu niet over praten. Maar die wet in haar vloek, in haar wurgende kracht. Die wet vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is om dat te doen. Die wet die als wij niet in geloof en betrouwen ons op God alleen richten en zijn wil alleen doen. Die wet die ons als het dan bij de keel grijpt en zegt, wat? Waarom heb je het niet gedaan? Waarom doe je het niet? Die wet is wel vervuld. Die wet is wel opgeluisterd. Want hij is gekomen en hij heeft Gods wil gedaan. Jezus Christus. Hij heeft Gods wil gedaan. Die wet vraagt, eist, wurgt daarom niet langer meer. Want ze heeft haar werk aan Christus volbracht, die geen zonde gekend nog gedaan had. De zonde zal over u niet heersen. Ge zijt niet onder de wet. Die wet die maakte het nog erger. Omdat wij al zulke werkverbonders zijn van nature, konden we in die wet het evangelie niet horen. Ik ben de Heere uw God, u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. We konden in de wet de belofte niet verstaan. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Daar zal ik voor zorgen, zegt God. Nee, dat verstonden wij niet. Wij hebben vanuit ons gebroken leven gezegd, goed, daar zullen wij voor zorgen. Goed, wat u zegt, dat zullen wij doen. En het is allemaal mislukt. En of we het voelen of niet voelen, maar dan zegt die wet, dat neem ik niet. Nu staat er hier gezegd, niet onder de wet, Romeinen. Gij zijt niet onder de wet, geliefde gemeente. Ik hoop dat het ons alle aangaat. Want zoveel als er onder de wet zijn, die zijn onder de vloek. Want die wet die fungeert verder ook nog als een uitdager. Wat je niet mag doen, dat wil je juist graag doen. Als je tegen de kinderen zegt, kinderen blijf daar af hoor, dan mag je niet aankomen. Dan gaan ze er juist op af, dat willen ze juist doen. Prikkels. Dat zit niet in mijn gebod, als ik tegen de kinderen zeg, dat mag niet, want dat gebod is wel goed. Zit niet in des Heren wet, als de Heren zegt, gij zult niet, nee, maar het zit in mij. Want ik ben die dwaze zondaar, die me geprikkeld voelt, als ik iets niet mag doen, dan wil ik het juist doen. Door de wet is de kennis der zonde, door de wet wordt de zonde veel meer overvloedig. Want waar geen wet is, is geen overtreding. Maar nu komt die stok van de wet, als het ware die staf. En die komt in dat wespennest. En opeens vliegt alles uit en over elkaar heen. Stekend en zoemend. O, zie. Zie eens. Hoe vreselijk dat het is. En toch. Zo wordt de overtreding vol. Onder de wet draagt de mens toch de dood vruchten. Onder de wet kan die wel een zekere heiligheid denken bereikt te hebben. Maar het is niet de spontane, zuivere, vrije en blije gehoorzaamheid aan God uit liefde. Dat kan die niet bij de wet. Maar gij zijt onder de genade. Daarom zal de zonde niet over u heersen, belooft God. Daarom zal de zonde het laatste woord niet hebben. Daarom zal die oude baas u toch los moeten laten. Daarom zal hij u niet voor eeuwig de mond snoeren ten goede en uw lippen vervullen met lastering tegen God. Hij zal dat niet bereiken. Want gij zijt onder de genade, onder de gunst. Onder de ontferming, onder de goedertierenheden van God. Ge zijt wel een misdadiger, gewoond wel in het land van de schaduw des doods. Maar daar is de rekening toch voor u betaald. En die man die daar huishoudt, die moet niet denken dat hij het zal winnen of dat hij het zal redden. De geest dringt aan op hervorming. Gevormd zijn we door de zonde, door de Satan, door de wereld. Maar de geest is bezig tot hervorming opnieuw, om uit die slavensituatie, die slavenziekte, die slavendood, die slavencel, om eruit te mogen komen. Om te zeggen, nee duivel, nee dood, je hebt wel een groot woord, maar je hebt niet het laatste woord. Nee eigen verdoemelijk ik, je zal het verliezen. Want ik ben op weg naar de vrijheid, ik ben reeds vrij, want mijn baas, mijn Heer, mijn koning zit aan de rechterhand van de Vader. Daar bidt hij voor mij en pleit hij voor mij. Kijk, dat is de opstandigheid, de hervorming, de goede hervorming. Hervormen van die dode, ellendige, eigen gerechtigde of ongerechtigde zondaren. Om ledige zondaren te worden. Om te zeggen, Heere, gij hebt gezegd dat we onze leden niet dienstbaar zouden stellen tot wapens der ongerechtigheid. Maar onszelf goden. Heere, ik weet het niet meer. Hier lig ik zo leeg en zo arm en zo naakt en zo blind. Wilt u er alstublieft inkomen? Kijk, dat is de gezonde opstand. De ledigheid. De verlorenheid. Want de duivel die maakt ons wijs dat wij wel heel wat te betekenen hebben en genoeg in kas hebben om te blijven leven en om het uit te houden. Maar de rechte ledigheid zegt, nee heren, u hebt het gezegd, neem mijn leden dan heren. Kom door uw kracht der genade in mij, werk in mij dat waarachtig geloof en wil het ook onderhouden onder de genade. Dat we zeggen, er kan geen kwaad bij. Geen kwaad bij. Want die onder de genade is, die is onder de gunst, die is onder de ontferming, die zal thuis komen. Omdat God het wil. Hervorming. Dan zit een mens altijd vastgebonden. En je kunt alles bijna terugleiden tot één ding. En dat is, hij gelooft niet. Hij gelooft niet. Hij is een ongelovige hurk. Hij gelooft niet. Want alleen in het waarachtige geloof dat Christus alleen de gerechtigheid is. De volkomen gerechtigheid. Dat hij alleen de eer van de Vader is en zijn welbehagen heeft gedaan. Alleen in dat geloof wordt de vrijheid gevonden. Want in dat geloof wordt de ketting van de ophaalbrug kapot gehakt. En lopen ze buiten vrij in de wei rond te springen als lammetjes. Zo groot is die vrijheid. En alleen het ongeloof, dat doet ons geloven, die lokstem van die oude heer, die boze heer, die verkeerde heer, die met zijn bloedhonden op jacht is om ons weer binnen de muren te brengen. En om ons daar weer eigen gerechtigde of ongerechtigde posities te laten bekleden in het leven. Maar het kan niet, de Heer heeft het beloofd, gij zult niet onder die meester de zonde zijn. Die zal over u de baas niet zijn, want je bent niet onder de wet. Daar was weinig te verwachten, want de wet geeft geen kracht om de wet te doen. De wet scheurt de hemel niet open om Gods aangezicht in gerechtigheid te kunnen aanschouwen. Nee, de wet is de kennis, door de wet is de kennis der zonde. Maar nu de genade. En wordt mijn vlees door het kwade licht verrast. Hij laat het mij toch nimmer overheren. Nee, dus het gaat niet om de zonde, de kleineren. Nee, want wij zijn zulke kleine, nietige, o, afschuwelijke zondaar. Daar gaat het niet om. Maar het gaat daarom dat wij dapper voorwaarts zouden gaan. En al zouden wij moeten betuigen, al val ik 7 maal, hij heeft gezegd dat de zonde niet over me zou heersen, want ik ben niet onder de wet, maar onder de genade. Dat al zou ik mijn hoofd vanwege de gebreken niet op kunnen tillen, dat weer die wonderbare kracht van die boodschap die over de kasteelmuren heen gekomen is en neergedwarreld. Je bent gekocht en betaald en verlost. Je zal eeuwig mijn aangezicht in gerechtigheid aanschouwen. Word wakker. Sta op uit de doden, Christus ligt over u. O, dat onze hoop mogen verwakkeren. Want dan denkt hij misschien, ja, dan neem ik niet zo nauw met de zonde. Nee, dat nemen wij gewoon niet onder de wet. Dan nemen mensen het niet zo nauw of heel nauw, hoe je het ook noemen wil. Klopt niet. Maar alleen in het waarachtig geloof, daar vloeit kracht uit om te zeggen, ik zal wederom opstaan. Ik zal opstaan en tot mijn Vader gaan. Al was het 100 keer, 1000 keer. Ja, al was het met de dood in mijn leden en met gebroken ogen, dan zal ik, verdoemelijk schepsel, die de straf verdiend heeft van een eeuwig omkomen, dan zal ik nog stilletjes zeggen, snikken, Heer, ik heb de dood verdiend. Want de bezondiging der zonde is de dood, is de dood. Maar ik geloof nogthans. Ik ben niet onder de wet, onder de genade. Wees gij mijn borg, ik word onderdrukt. Help mij, voer mij uit mijn gevangenis tot roem uws naams, die heerlijk is. God zal het waarmaken. God zal het zeker waarmaken voor al zijn ellendigen, dat ze niet zullen zijn onder de heerschappij van de zonde. En dat die hun niet weg zal slepen. maar dat de genade veel meer overvloedig zou zijn. Toegeliefden, we hebben van nature en in ons godsdienstige leven hebben wij eigenlijk allemaal heel sterk de neiging van dat Jan Salie idee, weet je wel. Nog ja, nog dit, nog dat. Maar nou is Gods geest is aan het hervormen. En Gods geest zegt en getuigt, ook door middel van het heilige blad, zie op hem. Met één offer heeft hij een eeuwigheid volmaakt. Nee, je hoeft niet te lachen om de zon, dat hoeft niet. Maar glimlach dan eens over die grootsprekende toon van die zondemeester en die duivel en zeg nee. Nee, Satan, nee, duivel, nee, eigen ik, je zult het toch niet winnen, want je hebt het al verloren. Dat geloof ik zeker. En omdat je het verloren hebt, zul je het ook voorgoed blijvend verliezen, want wij gaan naar huis, waar geen inwoner zal zeggen, ik ben ziek. Want het volk dat daar woont heeft vergeving van alle ongerechtigheid. Amen.